Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Een hele goede middag, avond, nacht, morgen, wanneer je maar wil. We zitten er en we passen er gelukkig met z'n allen in.
Geen coronamaatregelen meer, hè? Iedereen is welkom.
Iedereen is welkom. Ja, nee, maar ook de grootte van dit kleedkamertje, noem ik het maar even.
Oh, zo, ja.
Waardoor niet een deel buiten de kleedkamer plaats moet nemen.
Nee.
Dus Bart van Hintem, die zou er ook gewoon prima bij in kunnen passen.
Ja.
Koert is er.
Hallo.
Stefan is er. Lef Elshot is er. Zojuist met FC Groningen gewonnen op een toernooitje in Assen.
Ja,
dat moet je even uitleggen. Ja, is hij al overgenomen door de opleiding of zo? Of,
ja, dat ziet er wel goed uit. Zoals het nu lijkt wel.
Oh ja?
Maar nee, dit was gewoon een toernooitje met vriendjes, zeg maar.
Ah, okay.
Ze mochten zelf een teamnaam bedenken. En FC Groningen waren zij.
Maar dan krijgen we straks dus over, wat zou het zijn, jaar of 10... Lef.
Klinkt dat?
Ja,
dat
ook wel.
Ja.
Dat
ja. Maar dit was geen grapje. Jouw zoon gaat in de jeugdopleiding van de FC spelen, begrijp ik?
Ja, okay. Klopt.
Nou, van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat je wel kritisch kan blijven.
Oh, dat ben ik altijd.
Oké, heel goed.
Ja.
Heel goed.
Ik wil liever ook niet langs de lijn staan, maar goed, ja. Is niet anders, hè?
Ah, nee, mooi. Ik ben heel benieuwd en... Ja, toch mooi even, ja, dat klinkt misschien heel cynisch... maar dat kennelijk als er dus voetbaltoernooitjes worden gespeeld... door jongens van een jaar of
10...
Ja. Dat ze nog steeds zeggen van FC Groningen zijn wij. Dat is toch mooi?
Ja, ze zijn trots op hun clubje. Hè?
Ja, dat is toch logisch?
Ja, maar ik moet ook...
Wij vroegen toch ook, zelfs toen Groningen de eerste divisie speelde.
Ja,
ja oké. Okay.
Nee, maar er speelden ook veel jongetjes die ook bij de voetbalschool van Groningen zitten.
Ja.
Dus, ja.
Ja. We gaan beginnen. Stellingen. Michael de Leeuw is ook volgend seizoen gewoon nog basisspeler.
Nee.
Ja.
Ja, hè?
Ik sluit niks uit. Die staat er gewoon altijd weer in.
Het seizoen gaat als een nachtkaars uit. Komt hij weer, net als vorige week?
Nee.
Nee. Ik weet het niet. Ik heb heel lang nee gezegd natuurlijk, maar... Ja. Dan hou ik daar nog aan vast.
Ja. Hoeft ook nog maar 2 weekjes.
Waarom?
Buijs moet met een helemaal andere opstelling verder gaan.
Nou, nee, zoveel...
Nee?
Nee.
Vasthouden aan hetzelfde concept. En het huwelijk tussen Buijs en FC Groningen is eigenlijk al een tijd voorbij.
Ja, wat een stelling. Ja?
Nee.
Oké. Okay. We gaan het er uitgebreid over hebben. Die laatste stelling heeft eigenlijk met de eerste stelling ook een beetje te maken. Laten we het daar meteen maar even over hebben. Michael de Leeuw.
Ja.
De dag van de wedstrijd. Nou was die wedstrijd natuurlijk ook heel laat. Maar 's ochtends werd bekendgemaakt op de social media. Eerst met een soort cryptisch plaatje. Vond ik wel grappig bedacht. Van de Euroborg met een sterrenhemel. En dan zag je het sterrenbeeld Leeuw uitgetekend. Dat was het. Nou ja. De goede verstaander kon het direct wel zien, denk ik. Maar in de chronologie van het hele bekendmaken en het hele proces... daar is nog wel wat over te zeggen, Steven, hè?
Ja, ik vind het een beetje heel bijzonder eigenlijk weer hoe ze het hebben gedaan. Want Groningen heeft door het op deze manier weer te communiceren... eigenlijk zelf voor best wel veel ruis op de lijn gezorgd. Want wij hadden vrijdag het perspraatje. Nou, het gaat natuurlijk al weken over die eventuele contractverlenging... van Michael de Leeuw. Michael de Leeuw zei zelf dat er afgelopen week duidelijkheid werd geschept eigenlijk door hem. En ik heb Buijs nog even gevraagd vandaag hoe dat precies zat. Buijs die heeft afgelopen week bij Vladeris geïnformeerd. Gaf die aan van hoe staat het er nu voor? Want ik denk dat het goed is om die jongen gewoon zekerheid te geven. En gewoon die optie te lichten. De wedstrijd tegen... RKC was ook de wedstrijd waarin hij het aantal wedstrijden... wat hij moest spelen, zou gaan behalen. Dus die optie zou ook afgelopen zondag dus automatisch worden gelicht.
Moest hij wel nog spelen?
Moest hij inderdaad wel nog spelen. En dat is wel een belangrijk aspect. Maar toen gaf Vladeris dus aan bij Buijs... we zijn inderdaad heel tevreden over de Leeuw. En wij gaan het contract met de Leeuw verlengen. En die optie wordt gelicht. Nou, toen gaf Buijs vrijdag ineens aan, tijdens datzelfde perspraatje, dat hij heel erg twijfelde over Michael de Leeuw en dat het misschien wel een optie zou kunnen zijn om hem ernaast te zetten. En toen dachten ze blijkbaar bij de club van, oh shit, want wat nou als hij niet gaat spelen, het aantal dan niet haalt, zou je zien dat hij wel weer voor de camera wordt getrokken, omdat het natuurlijk wel de aanvoerder is. Krijgt hij daar weer vragen over? Had hij het aantal kunnen behalen, maar is het weer niet behaald? Dus laten we dat dan maar voor zijn en dan heel snel nog die optie lichten. En ik begreep dat ze dus zaterdag overdag dus dit allemaal pas hebben besloten en het zondag hebben gedaan. Maar ik vraag me dan af, als jij als club zijnde toch afgelopen week al besluit, nou, we gaan die optie sowieso lichten. We moeten nog even kijken wanneer we dat bekend maken. Waarom maak je dat dan niet gewoon een paar dagen voor zo'n wedstrijd bekend? Waarom niet desnoods gewoon op vrijdag? Dan zet je de Leeuw nog eventjes voor een paar camera's. Kan die uitgebreid zijn verhaal doen? Kan die vertellen hoe en wat? En ook hoe je de toekomst ziet. En dan krijg je een mooi positief verhaal over die contractverlenging van Michael de Leeuw. Want ik denk dat iedereen het erover eens is dat het een goed besluit is dat ze zijn optie hebben gelicht. Maar ik begrijp dan niet waarom dat, ja, nu dan toch weer zo ineens op een zaterdagmiddag besloten moet worden. En nou ja, et cetera, et cetera.
Maar wist Buijs dan, wanneer wist Buijs dat de club het contract wilde gaan verlengen? Of de optie wilde lichten?
Nou ja, hij wist dat de club de intentie had. Maar ja, niet wanneer dat zou gaan gebeuren.
Oh, oké. Okay.
Dus vandaar dat Buijs daar ook vrijdag toch nog weer dingen over zei.
Ja. Omdat hij natuurlijk gewoon vanuit zijn perspectief.
Ja, hij zei, ik vind dat de club dat wel eerder had kunnen doen met Michael de Leeuw. Omdat hij ook aan de Leeuw merkte dat het iets was wat hem toch bezig hield. En nou ja, dat zijn natuurlijk allemaal factoren die afleiden van waar je mee bezig moet zijn. Dat is gewoon lekker voetballen.
Maar en daarom dus die laatste stelling over dat huwelijk. Dus het lijkt er dus op dat ook de trainer is dus helemaal niet ingelicht over het voornemen van.
Nou, Buijs wist dat ze het voornemen hadden om te gaan verlengen. Maar niet,
precies.
Het moment. En hij wist op vrijdag, toen hij de vraag gesteld kreeg, blijkbaar nog niet dat ze dat op zaterdag gingen doen. Terwijl die intentie er al wel lag, blijkbaar.
Mm-hmm.
En ja, daardoor ontstond natuurlijk weer wat ruis op de lijn. En komt er weer wat negatieve aandacht voor dat hele verhaal. Terwijl dat dan helemaal niet nodig is eigenlijk. Nee. En dan denk ik van, joh, er gaat de laatste tijd best wel wat verkeerd met dit soort dingen. Je denkt, joh,
in de communicatie bedoel je?
Doe dat dan gewoon een dag of twee dagen daarvoor. En wees dat dan ook voor. Hè, en desnoods hadden ze vrijdag natuurlijk even kunnen zeggen, joh jongens, luister, wij gaan zondag dat allemaal bekendmaken.
Mm-hmm.
Dus hou daar even rekening mee. Ja. En dan had je ook weer wat andere aandacht gekregen. Maar ja, wat ik dus begreep, is dat dus zaterdag op stel en sprong blijkbaar ineens allemaal besloten dat dan zondag gecommuniceerd werd. Ja, ik denk,
Koert, goede zaak dat Michael blijft?
Ja, denk ik wel.
Ja.
Ja, dat is toch een jongen die de nodige ervaring heeft. Als je ziet het aantal wedstrijden wat hij heeft gespeeld bij verschillende clubs ook. Ligt volgens mij heel goed in de groep. Is wel een leider ook van de ploeg, denk ik. Een van de. En,
is dat zo?
Nou, ja, dat denk ik toch wel. Ik bedoel, als je zoveel ervaring hebt, dan kan je toch wel zeggen dat je een leider van een team moet kunnen zijn.
Ja,
en volgens mij is hij dat ook wel, toch? Ik bedoel,
maar jij, als je trainer was, een ultieme leider of echt een leider van je elftal, er in een wedstrijd zoals gisteren, dat je met 3-0 achter staat in de rust, dat er echt wel wat moet gebeuren in de tweede helft. Zou je die dan in de rust afhalen als je weet hoe de rest van het elftal eruit ziet? Dan zou je toch juist de leiders op dat moment laten staan?
Ja, dat kan natuurlijk een optie zijn. Alleen in de wedstrijd van gisteren had hij natuurlijk heel veel spelers kunnen wisselen. Nou ja, goed. En het was ook geen onlogische wissel, hè. Want nou ja, hij was natuurlijk niet heel erg zichtbaar, de wedstrijd. Niet alleen hij. Maar goed, ja. En het was een van de gebruikelijke wissels, hè, die hij eigenlijk elke wedstrijd toepast. Dus wat dat betreft was het niet vreemd. Maar ja, desondanks denk ik wel dat het iemand is die, hij is natuurlijk wel bespraakt. Als je hem voor de camera hebt, dan weet hij wel wat hij zegt. En volgens mij geeft hij ook wel sturing aan de jongens. Hè? Een leider hoeft niet per se te zijn iemand die met heel veel grote handgebaren aan het publiek laat zien dat hij aan het coachen is. Hè? Dat kan ook een wat stillere leider zijn. Dus ik denk wel dat hij wat dat betreft wel de goede papieren heeft, volgens mij. En dat is volgens mij toch ook wel vaker in de pers terechtgekomen, dat het iemand is die, ook vooral na zijn carrière, met de jongens, maar ook in de kleedkamer met de jongens bezig is. Dus wat dat betreft ben je dan in mijn ogen wel een leider.
Zegt het niet genoeg dat wij hier dus nu al, in ieder geval met z'n drieën onderling, al niet helemaal eruit zijn of het ook echt de leider is? Wat zegt dat over het team?
Ja, vind ik lastig. Maar ik heb van Buijs bijvoorbeeld wel begrepen, hè, dat Michael de Leeuw is iemand die er altijd alles aan doet. Iemand die nooit zal verzaken. Iemand die altijd het goede voorbeeld geeft. Maar het is niet iemand die al die jongens even bij de lurven pakt en zegt van, kom op, zo gaan we doen. Daar is hij wat terughoudender in.
Maar wie is dat wel?
Op dit moment is dat eigenlijk niemand.
Nee. Ja, dat bedoelde ik ook met mijn vraag. Het is...
Ja, en misschien is het ook wat makkelijker om iemand leider te maken die achterin speelt, hè? Of op het middenveld.
Maar Misovic toch... bijvoorbeeld was wel zo'n type.
Ja. Ja, waarbij je toch iets meer overzicht hebt over het veld. En vanuit een spitspositie of aanvallende positie is het vaak moeilijker in te schatten wat waar moet gebeuren, ja, zeg maar.
Ja, dan zou je zeggen, Te Wierik, Van Hintem heb je er staan.
Ja, dat zijn een beetje dezelfde types eigenlijk. Ja.
Maar goed, we hebben het hier trouwens al, ik wil het niet allemaal weer opnieuw beginnen, maar gisteren was het wel... laat ik het zo zeggen, wel schrijnend om te zien dat er dus inderdaad totale sturing was, totaal ontbrak. Totaal.
De speler eigenlijk die dat nog wel enigszins deed af en toe, voornamelijk in de tweede helft, was Strand Larsen, vond ik. Die toch wel een aantal keren dan zijn teamgenoot aanspoorde om toch maar druk te blijven zetten en te blijven gaan. En wat dat betreft vind ik Strand Larsen daar wel een voortrekkersrol in vertolken. Vond hem gisteren trouwens ook niet heel gelukkig spelen qua aannames een keer. Dat ik denk van, nou, hè, dat mag wel wat beter. Mm. Maar ik kan hem nooit verwijten dat hij er niet alles aan doet. En ik vind hem ook in vergelijking natuurlijk met het begin van dit seizoen bijvoorbeeld wel flink gegroeid nog altijd.
Ja. Verdedigend. Rechtsback. Koert.
Ja.
Jouw positie. Ja, ik begin gewoon medelijden te krijgen. En dat is eigenlijk het allerergste, denk ik, wat je...
Ja.
Wat je kan hebben, want...
Dan heb je het eigenlijk een beetje opgegeven.
Ja, het was echt sneu.
Nou ja, je houdt er misschien nu al wel ook rekening mee... dat het gaat gebeuren in een wedstrijd.
Ja.
Eh? Dat is misschien
als ook, kijker bedoel je?
Ja,
ja.
Want het gebeurt natuurlijk regelmatig. En ik vind het ook niet leuk om te zeggen, maar ja... en ook niet leuk voor de jongen zelf natuurlijk. Ik denk dat hij er zelf het meeste mee zit. Dat is
dat denk ik ook. Want hij zat al in de bus toen de interviews werden aangevraagd na de wedstrijd, begreep ik.
Ja, want ik wilde hem natuurlijk graag ook even voor de camera hebben na de wedstrijd. Van, hè, nou ja, ook gewoon wat dit met hem doet.
Ja.
Hè, dat hij nu al week achtereen zo speelt. Maar toen kreeg ik te horen dat hij niet beschikbaar was. Dat hij al in de bus zat en zich niet lekker voelde, ja. Ik snap wel dat je niet heel lekker voelt naar zo'n prestatie.
Nee, maar even advocaat van de duivel. Je bent ook professional, denk ik.
Ja,
dat hoort er toch ook een beetje bij dan?
Ja, vind ik ook. Maar aan de andere kant... ik snap het eigenlijk wel een beetje.
Ja, en het is ook nog een wedstrijd, hè, waarbij je eigenlijk... dat zijn wel de wedstrijden waar je ook... graag de punten mee naar huis neemt. Nu, volgens mij ook vanuit de statistieken... waren de uitwedstrijden tegen RKC ook niet heel erg...
Nee, altijd lastig daar.
Ja, precies.
Van der Laken en Nefland.
2006, hè, laatste keer dat ze wonnen met 2-0.
Ja, dus dat is best een tijd geleden. Maar goed, ja, weet je... Zoals die wedstrijd gisteren verliep... dat had natuurlijk niemand verwacht, hè. Dat je gewoon eigenlijk overklast wordt. Hè?
Nee. Want het begon goed... Maar ja, en dan heb je dus Dankerlui, maar ook Van Hintem. Die
heeft totaal geen communicatie met Zwerko erachter.
Nee.
Het is echt amateuristisch eigenlijk hoe dat eruit zag. Van Hintem die stapt in, wordt er zo'n bal overheen gegooid. Zwerko heeft geen idee wat de bedoeling is. En Casemiro die is nergens te bekennen. Ze staan daar maar en ze wachten maar totdat de wedstrijd eigenlijk is afgelopen. En ja, dan geeft Van Hintem na afloop bij ESPN nog zo'n heel raar interview.
Ja, vertel even, want ik zei dan wel grappend van we passen allemaal in dit hokje, maar bij RKC niet, hè?
De vraagstelling van Len Hendricks was sowieso heel gek, want die deed voorkomen dat Van Hintem in die kleedkamer moest zitten om mee te krijgen wat er wat de tactiek zou worden in de tweede helft. Volgens mij had ze helemaal niet door dat hij gewisseld was in de rust. Maar toen gaf Van Hintem inderdaad aan dat hij... kan je het niet gewoon laten horen? Is dat niet veel makkelijker?
Goeie vraag. Ja. Nou, praat maar even door, dan doen we dit even heel professioneel. Hè. Dan gaan we, ga ik ja, dit nu
staat,
ondertussen...
Het staat op de Twitter van ISPN.
Ja. Even inloggen.
Een klein stukje voorbereiding is vaak al een gevraagd voor hem.
Ik had wel 4 stellingen nu.
Ja, oké.
Okay. Later begonnen.
Dus dat gaat altijd ten koste van iets anders, jongens. Ja, ik weet niet, maar... Oh, kijk, ik zie dat Kleedkamer Noord staat al wel online nu ik inlog bij Twitter. Dat is heel goed.
Dat heb je dus gedaan toen je het moest voorbereiden.
Ja, klopt helemaal. Even kijken. Ja, Bart van Hinten bij Helene Hendricks, ESPN, voor de microfoon. Even luisteren.
Dan ga je die tweede helft in. Wat zegt Danny Buijs tegen jullie op zo'n moment?
Ik moet heel eerlijk zijn, ik mocht niet in de kleedkamer zijn met de 3 jongens die gewisseld werden. Dus ik weet niet wat hij heeft gezegd. Maar hij zal niet vrolijk zijn geweest.
Dan moet je even uitleggen, waarom is dat?
Ja, kleine kleedkamer misschien. Het trainer zal ook wel boos zijn geweest. Maar de 3 jongens die werden gewisseld moesten buiten de kleedkamer wachten. Dus mocht een kwartiertje er niet in zijn.
Dat is toch raar? Je moet toch weten wat er gaat veranderen en dat soort dingen?
Keuze van de trainer.
Oké, wat vind jij daarvan?
Nou ja, jammer natuurlijk. Het blijft een teamproces. Maar ik snap dat hij boos was. Ik speelde zelf gewoon slecht. En dat hij dan zegt, kom niet in de kleedkamer. Ja, moet je accepteren.
Ja, toen ik dit... dankjewel ESPN. Toen ik dit hoorde, dacht ik, nou, die Buijzen, wat is er voor lul?
Ja, maar dat idee krijg je dan, want als dit verhaal zeg maar klopt, zoals Van Hintem dat helemaal vertelt, is dat natuurlijk heel gek.
Ja.
Dan zou je Van Hintem ook helemaal gelijk geven. Maar het ligt veel genuanceerder. RKC heeft een ontzettend kleine kleedkamer. Buijs die had het over 4x4, weet je wel, waar de douches er al direct naast zitten. Er staat er nog een massagetafel in het midden. En Buijs zei, iedereen die kwam even in die kleedkamer in de rust. Hij zegt, doe een plas, pak even wat te drinken. Maar daarna is die met de 11 spelers die aan de tweede helft gingen beginnen... daar blijven zitten. En hij zegt, ik heb meerdere spelers weggestuurd. De 3 jongens die invielen, die zijn op de duur ook weer naar buiten gaan... om hun warming-up nog even af te maken en even een balletje te trappen daar op het veld. Maar er zijn ook stafleden. Eventjes heeft Buijs even gevraagd of ze ook even buiten wilden wachten... zodat iedereen die nog ging voetballen een goede plek had... zicht had op het magneetbord. En dat ze op die manier eventjes...
magneetbord, mooi, ja.
Ja, op die manier eventjes de handel nog goed konden voorbereiden. En Buijs, ik was helemaal niet boos.
Maar,
dus ik vind het wel jammer dan dat je eigenlijk dus... terwijl er eigenlijk niks aan de hand is, toch weer iets creëert. Want volgens Buijs had iedereen donders goed door wat de reden was... van het verzoek om in ieder geval eventjes...
Maar heeft hij opzettelijk dan het niet genuanceerde verhaal verteld? Of was het gewoon onhandigheid?
Nou ja, hij heeft natuurlijk wel een paar keer de kans gehad... om gewoon te vertellen dat er meerdere mensen even buiten moesten wachten... en dat niet alleen de 3 spelers die gewisseld werden... buiten de kleedkamer werden.
Ja, misschien wist Van Hintem ook niet wat de exacte reden was. Dat kan toch ook zijn dat hij zegt... jongens, even 7 man buiten de deur staan. Dat kan
maar
ook.
Hij zegt nu natuurlijk wel dat alleen hij... en die 2 anderen die gewisseld werden... werden verzocht om naar buiten te gaan.
Ja, precies.
Volgens Buijs en waarom zou hij daarover liegen? Het om veel meer mensen ging... zodat je gewoon even de kern bij elkaar had. Ik denk, als je dat had verteld... dan was er niks aan de hand geweest.
Ik denk dat ze allebei pissig waren misschien wel, toch? Een beetje. Ik denk ook dat je als trainer zijnde gisteren wel pissig mocht zijn.
Ja, je mag zeker pissig zijn.
Maar de hele wedstrijd heeft hij zich ook, dat werd mooi in beeld gebracht, stilgehouden.
Ja, dat viel mij ook op, ja.
Ja, en dat was opvallend. Ja, en dan denk ik toch van, wat moet je als trainer zijnde dan nog meer doen? Ik bedoel, als sommige basistaken niet worden uitgevoerd, wat je net zegt in de communicatie,
Ja, nou kijk, het is altijd lastig met trainer, hè. Hij is natuurlijk eindverantwoordelijk, zeg maar, voor wat het team laat zien. Alleen, wat kun je een trainer en dus Buijs hierin eigenlijk verwijten voor wat hier gebeurde?
Nou ja, je kan Buijs natuurlijk wel de tactiek verwijten. Hè? En met welke instelling Groningen daar het veld op stapt. Maar je kan Buijs niet verwijten dat er geen rugdekking wordt gegeven. Je kan Buijs niet verwijten dat Dankelui weer zo'n achterlijke paas naar achteren... geeft en daarmee dat doelpunt inleidt. Want denk je echt dat een trainer tegen Dankelui zegt... spelen maar lekker kort terug? Waarschijnlijk heeft hij juist tegen Dankelui gezegd... neem nooit meer enig risico en schiet ze dan maar over de zijlijn of achterlijn, weet je wel?
Maar
in wat voor vormcrisis hij zit.
Maar wat je zegt een tactiek, wat had er beter gemoeten dan?
Nou ja, dat zag je bijvoorbeeld ook goed die tweede helft... en Tuurlijk moest je Casemiro toen misschien wel iets verder naar achter zetten, omdat je kiest om Van Hintem eruit te halen. Maar Groningen staat het met drie man daar achterin. Dan vraag ik me af waarom. Je kan er ook een mannetje wat meer naar voren zetten, zodat het middenveld wat sterker wordt. Want Groningen kwam er gewoon niet aan te pas. Op geen enkele manier. En ja, dan kan je straks wel weer andere spelers op bepaalde posities gaan zetten. Maar je kan er misschien ook voor kiezen om het gewoon eens met vier man achterin te gaan proberen. En niet altijd die middenvelder te laten uitzakken in de opbouw.
Nou, wat ik zelf niet begreep, en dat was de vorige wedstrijd ook al zo. En Iran Dust, die is volgens mij veel gevaarlijker op de tegenstander zijn helft. En ik zie hem continu ballen halen op eigen helft.
Ja.
En dan denk ik, ja, Duarte is al maandenlang in vorm. Dat is de man waar eigenlijk alles moet beginnen. Ja, geef hem de bal, weet je, vanuit achteruit. En ga vanuit daaruit voetballen. En breng dan op een gegeven moment Iran Dust. Dat is iemand die de voorste linie in stelling kan brengen. Dat zie je ook in de eerste helft, hoe die Strand Lassen wegstuurt. Schitterende paas. Ja. Die bal die belandt op de paal. En dat zijn momenten waarbij hij gevaarlijk is.
Ja.
Waar hij verspeelt enorm veel energie.
Hij had wel een goede rol, had ik een idee gisteren. Want ik zag hem heel vaak aan de linkerkant, dan weer aan de rechterkant. Ja.
En dat hoeft niet erg te zijn. Kijk, als je voortzetting goed is, is het niet erg. Dan is er niks in de hand in principe. Maar als je voortzetting niet heel lekker is, dan denk ik dat je beter in je eigen positie of iets verder vooruit kan gaan voetballen om daar vervolgens mensen in stelling te gaan brengen.
Ja. Maar dan komt hij een keer voor het doel en hij was niet moe, want hij kwam echt letterlijk net uit de kleedkamer. Dan ben je helemaal weer op adem. Dan kom je voor het doel en dan met de zogenaamde toptrap techniek die hij zou hebben, mag je wel wat meer verwachten, hè? Als in die 46e minuut.
Ja, dat klopt, maar dat komt misschien ook omdat dat je de eerste helft enorm veel energie hebt verspeeld, zowel in aanvallend opzicht. Maar luister, en je zit niet lekker in de wedstrijd. Ik zeg niet dat het daar alleen aan ligt.
Okay.
Het zijn allemaal facetten. Ja, precies. Nee, maar het zijn allemaal facetten bij elkaar wat maakt dat je op die momenten net niet scherp bent.
Ja. Nee. Maar ik ben een expert op het gebied van conditie.
Ja, want jij fietst tegenwoordig, hè?
Even los van alles. Als jij gewoon...
Als jij lekker in je vel zit,
maar
dan is dat geen enkel probleem. Maar het team zat gewoon niet... Gisteren liep het gewoon niet.
Maar je zag het ook bij Strand Larsen, want die had op de duur, volgens mij tot 2-3 keer toe, werd er ook bij RKC een bal goed over die verdediging heen gewipt. En als zijn aanname dan goed is, dan gaat hij recht op de keeper af. Maar die aannamen waren ook telkens dan net niet helemaal goed. En dat geldt dan voor zoveel spelers. Je kunt denk ik wel gewoon concluderen dat dit team op dit moment totaal geen zelfvertrouwen heeft.
Dat kun je toch ook voor een groot deel bij Buijs leggen?
Ja, tuurlijk. Want daar is hij verantwoordelijk voor.
Ja. Maar wat moet hij dan nu doen deze week? Want Sparta...
Gamen.
Dat wordt natuurlijk wel eens paintballen en zo, dat soort dingen. Even andere dingen gaan doen dan anders. Maar hoe ga je dit in hemelsnaam nog weer de positieve kant op draaien?
Nou ja, laten we het eens een keer positief...
Nee, dat doen we de hele tijd al. Want vorige week hadden we het hier ook over. Toen had ik het ook over die nachtkaars. En eigenlijk alles wat jullie zeggen is... we hopen dat het beter gaat. Maar waar is dat op gebaseerd? Ja, op hoop.
Ja, maar als we nu even kijken, gewoon puur naar de ranglijst, puur naar die 8e plaats.
Ja, niemand wil die plaats hebben, hè?
Nou, daar lijkt het wel op. Maar
dat is niet normaal.
Als je kijkt naar de teams die nu boven Groningen staan, dan heb je het eigenlijk stuk voor stuk over teams waarvan je voor dit seizoen ook verwacht had dat ze hoger dan Groningen zouden eindigen. En Utrecht, en AZ, Feyenoord, Ajax, PSV, Twente zitten dan bij. Ja. En dan vergeet ik er misschien nog één.
Maar de Eagles niet. Die sowieso niet.
Nee, maar die staan ook onder.
Oh, die staan er net onder,
op dit moment. Ja. Dus als je naar die ranglijst kijkt, dan staat Groningen nog steeds op een hele behoorlijke plaats.
Ja. Ja, maar...
En Heerenveen die doet het nog altijd minder. En,
Go Ahead Eagles, hetzelfde aantal punten. Heerenveen 1 puntje minder. NEC 1 puntje minder. Heracles en Cambuur 2 puntjes minder. Dus je kunt volgende week ook zomaar helemaal naar beneden donderen.
Absoluut. En er is op dit moment ook weinig basis om te verwachten dat het heel veel beter gaat. Maar laten we niet doen alsof dit een probleem is waar je alleen bij Groningen
Dat klopt.
Te maken hebt. Hè? Want ook een Heerenveen
bakt
er gewoon heel erg weinig van. Ook een, zo heb je nog heel veel clubs. Heracles, wat enorm tegenvalt.
Ja, maar alleen NEC heeft een slechtere reeks dan en misschien Willem II dan FC Groningen, als je kijkt naar de laatste 4 weken.
Kijk, en als je heel simpel gewoon gaat kijken, is dit natuurlijk iets waar je nu staat. Kan je zeggen, nou, je staat op zich nog op een mooie plek. Maar Groningen had vorig seizoen de doelstelling van 50 punten behalen. Is het toen gelukt? Dit seizoen is voorafgaand gezegd dat de doelstelling was 55 punten halen. Wat dat betreft valt dit team en dit FC Groningen op dit moment dus flink tegen.
Ja. Maar wie zegt dat, die doelstelling?
Dat is een interne doelstelling die door Vlederis is...
Is ook zo. Moet ik opeens weer aan dat gesprek denken.
Ja, is vast. En dat is ook prima, hè, dat je het beter wil doen dan het jaar daarvoor. Ja. Ja. Maar dan moet je nu wel gaan kijken, waar ligt dat aan? Ja. Ligt dat dan aan het team wat je hebt? Ligt dat aan de trainers die je hebt?
Buijs zegt het ligt aan mijn team. En Vlederis zou waarschijnlijk zeggen het ligt niet aan het team.
Nee, maar het is natuurlijk een mix.
Ja.
Want Buijs die zei gisteren, ik wil, moet misschien dan nu toch maar weer de boel gaan opschudden. Toch maar weer andere spelers gaan opstellen. In de hoop dat dat dan iets gaat veranderen. Toen vroeg ik, hetgene wat natuurlijk het meest zou veranderen misschien, of een grootste schok effect teweeg zou brengen, is als je zelf misschien de handdoek gooit, is dat iets wat in je opkomt? En dat is helemaal niet zo dat ik insinueer dat hij dat moet doen, want ik denk ook niet dat dat zou helpen. Maar ik vroeg me wel af of dat iets is waar hij dan ook aan denkt. Hè? Omdat je toch kijkt, hoe kan ik dit dan toch nog een impuls geven?
Omdat hij eerder dit seizoen ook al een keer heeft gezegd in het openbaar van als die jongens mij niet meer geschikt vinden, dan...
Ik denk absoluut niet dat hij dat moet doen, hoor. Dat zou nergens over gaan.
Nee, dat is helder.
Maar toen zei hij van ik denk niet dat het aan mij ligt. En dan vraag ik me toch af, in hoeverre heb je de zelfreflectie die je eigenlijk altijd hebt?
Ja, je vond hem minder gisteren minder zelfreflecterend dan anders. Daar komt het eigenlijk op neer. Want normaal is hij vaak heel realistisch, toch?
Ja, maar laten we nou niet gaan doen alsof RKC een team heeft wat zoveel beter is dan FC Groningen. Ik ga maar gewoon eens die spelers vergelijken. Dat valt echt wel mee.
Ja, en de beste was er ook nog niet eens.
Kan je nagaan.
Odgaard.
Als je als Groningen zijnde je dan zo makkelijk erbij neerlegt, dat je zo'n pak op de broek krijgt van dit team, dan zit er iets in die instelling, denk ik, verkeerd.
En qua gevoel, hè, want je hebt natuurlijk na de winterstop had je 17 punten gepakt. Hè, dan sta je hoog op de ranglijst van een van de clubs die de meeste punten heeft gepakt. En dan heb je ineens die plek 8 in handen, eigenlijk. Hè, want daar sta je dan op een gegeven moment. En dan is het misschien, heeft het toch met een, weet je, verwachtingspatroon te maken van, Groningen, die achtste plek, die hebben we wel in het vooruitzicht.
Ja. Mm-hmm.
En dan op een gegeven moment, misschien verslap je dan mentaal of zo, gebeurt er misschien wel iets.
Is Soeslof natuurlijk eruit.
Ja. En je hebt te maken met hele knullige foutjes natuurlijk elke keer die er gemaakt worden. Vaak op cruciale fases in de wedstrijd. Ja. Die gewoon totaal out of the blue komen eigenlijk.
Ja, absoluut.
Want het is ook niet zo dat Groningen altijd slecht heeft gespeeld in de wedstrijden die ze hebben verloren. Alleen de manier waarop is ook wel veelzeggend, denk ik.
Ja, je hebt gewoon...
En dat doet ook gewoon wat met een teamproces. Hè? Als dingen heel onverwachts komen. En dan moet je daar weer overheen of daar tegenaan vechten. En tegen een achterstand gaan lopen voetballen. En dat is niet makkelijk.
Maar als teamgenoot, we hoeven niet de Miel Danklui nu de hele tijd een veeg uit de pan te geven. Want iedereen die heeft het natuurlijk wel gezien. Maar wil je dan eigenlijk ook niet gewoon dat daar een keer iemand anders komt te staan? Want dat is toch heel frustrerend. En het is echt, ik vind het echt een beetje sneu voor hem. Maar dat dan continu dezelfde speler verantwoordelijk is voor een goal. Daar word je als ploeggenoot natuurlijk ook stronziek van op de duur.
Ja, maar...
Ja. Ik denk wel dat hij goed in de groep ligt, hoor. Maar dat denk ik. Ik denk niet dat ze hem uitkotsen.
Wordt daar natuurlijk wel een beetje moe van. Een beetje moedeloos.
Ja, oké, maar goed.
Ja, maar dat kan natuurlijk. Dat kan, maar dan moet je zelf ook alles goed doen. En dat doet de rest natuurlijk ook niet. Dus
het is alleen, niet alleen hem te verwijten, natuurlijk.
Nee, maar ik vond de keeper gisteren ook weer geen bijste goede indruk maken.
Korte hoek?
Ja, weet je wat er meer is? Ik wil helemaal niet zeggen dat die doelpunten nou echt fouten direct van hem waren. Maar het zou zo fijn zijn als hij een keer zo'n bal pakt.
Hij had op het laatst nog weer een goede redding, maar ja.
Ja, ja. Het is wel prettig als een keer een keeper een punt voor je pakt. Of mm-hmm. misschien drie punten. Maar in ieder geval zich een keer onderscheidt met een belangrijke redding op een prettig en belangrijk moment in de wedstrijd. En dat zien we gewoon niet. Nee. Als die 2-0, ja, daar komt hij er wel uit en is hij te laat. Nou wil ik niet zeggen dat hij hem gehad had als hij was blijven staan. Maar het zou wel prettig zijn als je dan wel een keer op tijd bent en er wel een keer tussen zit. Bij die eerste goal inderdaad is het geen fout. In ieder geval geen 100%.
Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Het is, ja.
Het is ook niet een bal waarvan je zegt, die gaat er 100% in. En ook dat derde doelpunt, ja, het ziet er altijd een beetje knullig uit, laat ik zo zeggen.
Maar toch genoeg vertrouwen bij jullie, begrijp ik, om het seizoen niet als een nachtkaars uit te laten gaan.
Nou ja, ik wil niet zeggen dat die andere teams, ja, die bakken er ook heel weinig van. Maar ja,
als je het zo op gevoel zou zeggen, zou ik zeggen, nou, misschien dat...
Het kan zijn dat je die play-offs haalt, maar je hebt er geen fuck te zoeken.
Nee, want dan stel dat ze dan volgens mij AZ dan, hè? Meteen als eerste dubbele tegenstander. Ja.
En je weet nooit hoe het loopt.
Nee, dat is helemaal waar.
Ja. Voor de winterstop waren de verhalen ook anders.
Klopt, alleen ik vind wel...
Ja, je zit nu gewoon even een dipje. En nou ja, goed, als je de laatste fase weer in die flow komt...
Dat is waar, alleen we hebben echt publiek. Want ook Karel en Buurke, onze sportcollega, die zit hier, die volgt de zaalsporten. Waar vaak wel de ontknopingen veel raarder zijn dan in het voetbal, heb ik het idee. Mm-hmm. Vaak heb je in het voetbal toch logischere uitkomsten.
Ja, maar je ziet de laatste tijd dat de onderste ploeg ook ineens allemaal punten gaan pakken. Huh? Dus zo logisch is deze competitie eigenlijk helemaal niet meer.
Nee, dat is waar. Nou, alleen de bovenste twee.
Ja, zelfs Feyenoord won ineens gemakkelijk.
Ja, het is ongelooflijk, jongens. Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Ik kwam hier gisteren goed gemutste studio binnen.
Nou, ik heb het zelfs niet eens kunnen zien. Ja, een deel maar. Want het was natuurlijk weer een speeltijd... Nou, ik weet niet hoor, maar ik vond het heel echt verschrikkelijk. 8 uur.
Ja.
Ja, maar ja, goed, maar.
Dat gaat natuurlijk echt helemaal nergens uit.
Nee.
Wat een onzin.
Ja, maar dat blijft ook wel...
Dan lees je ook wel reacties van supporters... die dan vorig seizoen, dit seizoen... en volgens mij het seizoen daarvoor nog... dan hebben afgezien van restitutie... omdat ze natuurlijk allemaal wedstrijden niet konden bezoeken... door corona. Mm-hmm. En dan zijn er dus 17 clubs in de Eredivisie die gewoon voor dit tijdstip stemmen. Terwijl niemand van de supporters...
Eén club niet, hè?
Nee, en wat dat betreft vind ik het mooi dat Groningen daar dan wel als enige een statement mee maakt. Van dat ze dat ook verschrikkelijk vinden, dit tijdstip. Maar het houdt ook wel een keer op, hè? Je kan op de duur gewoon net zo goed bij GVAV... die wedstrijden spelen, zet je daar een camera neer en zend je dat uit.
Ja, want Lef, jij bent 10 jaar. Nou heb jij wel vakantie vandaag, gelukkig. Maar dat is natuurlijk voor hem, als hij zo'n wedstrijd wil zien van zijn FC...
Ja,
dan is dit natuurlijk helemaal niks.
Nee, en dat is denk ik voor de toekomst denk ik ook al funest. Hè? Want de jongere supporters die je eigenlijk graag in je stadion wil hebben... die ook trouwe supporters op een gegeven moment gaan worden... ja, die worden sowieso al minder. Omdat er in de weekenden natuurlijk veel meer andere activiteiten te doen zijn. Nou, neem daarbij het feit dat die wedstrijd... de tijdstippen en dagen ook steeds weer veranderen. Ja. Dus je krijgt helemaal niet meer die trouwe support zoals dat vroeger
was. Nou, maar daarom zei ik dat ook hoor. In het begin van de podcast mooi om te zien dat... toch nog jongens van deze leeftijd.
Ja.
Want het is allemaal Messi, Ronaldo... en ik wil Paris Saint-Germain zijn en zo, dat soort dingen. Dus dat vind ik wel mooi dat het gewoon de FC is. Maar ja...
Het gaat toch echt... Nee. Wie doe je nou, als je nou heel sec gewoon naar die wedstrijd kijkt... RKC, FC Groningen... Denk je nou echt dat je...
Ik denk vrijgezellen Groningers en Waalwijkers. Ja. Die geven er nog niet... Die denken, oh, lekker. Ja. Potje, maar mensen met gezinnen, kinderen...
Of mensen met slechte relatie.
Ja, dus voor jou was het prima, maar... Ja. Maar...
Ik ga voetbal kijken, lieverd.
Ja, Lef en ik hebben samen gisteren gekeken, dus ja.
Ja, jij moest wel natuurlijk.
Nee, ja,
maar,
nou goed.
Je doet hier toch ook in het land eigenlijk niemand een plezier mee.
Kijk, PSV Ajax of Ajax Feyenoord was ik nog wel voor gaan zitten. Laat ik het zo zeggen, maar ja, alles wat daar bijna onder komt, dat is natuurlijk... Ja,
En de Villa Pardoes liefhebbers.
Villa Pardoes, ja, dat is nog wel even mooi. En jammer dat Van Hintem zo negatief opviel. Nou ja, dat kun je wel zeggen aan gisteren. Maar ook had het een link... Ja,
natuurlijk niks mee te maken.
Link met... Nee, zeker niet. Nee, maar dat doel van de wedstrijd had een link met hem ook. Ja, ja. Dat was wel mooi.
Ja, geweldige actie van RKC. En geweldig als ze daar natuurlijk aandacht voor vragen. Hier door middel van die actie geld kunnen inzamelen.
Hij had zelf al iets van 3000 opgehaald. Ja, met een eigen inzameling.
Ja. En, op zijn eigen Instagram-pagina kunnen mensen volgens mij nog steeds... doneren, dus ja, doe dat hè, als je wat kan missen. Want
het had een groter bedrag kunnen zijn, hè?
Wat dan?
Als hij gewoon de kleedkamer in had gemogen met de collectebus. Maar dat mocht hij niet.
Ja, jammer dit.
We gaan even door.
Hij ook wel echt de plank mis met zijn grapjes.
We gaan even door, jongens. Waar zullen we het over hebben nog? De komende tegenstanders of...
Ja, zeg maar, jij wil...
Sparta, Twente en Cambuur.
Nee, dat wil ik helemaal niet.
Oh.
Sparta, Twente en Cambuur.
Ja.
Zeg het maar, 9 punten?
Nee.
Hoeveel wel?
4.
En de 3 haal je tegen?
Sparta of Cambuur?
Sparta.
Ja?
Ja.
Hoeveel punten zeg jij dan?
Ja, ik denk ook 4.
Oh, wacht, dan zeg ik 3.
Oh, ze willen weer fles wijn.
Ja, daar gaat het weer voor. Ja.
Jij zegt 3?
Nou, als ik ga wel anders zeggen. Koer denkt 4. Wat denk jij, Lef?
Ja.
Koer, Lef ook 4.
Ja, zoon van zijn vader.
Ja, dan... fuck it, 6.
6?
6 punten.
Oké. Okay. Maar als jij verliest, want dan krijg je met zo'n grote bek... dan geef jij een fles wijn aan Koer.
Koer drinkt niet meer.
Maar... Oh, huh?
Dan geef ik hem thuis weg.
Oh ja, het vrouwtje drinken we.
Ja.
Maar je neemt ook iets leuks mee voor Lef.
Oké.
Okay. Prima.
Dat is goed.
Doen we dat. Lef, PlayStation 6, heb je die al? dit wordt een leuke... dan houden we er in ieder geval nog iets aan over... aan het eind van het seizoen, mocht het al wel heel snel klaar zijn.
6 punten, we moeten ook wel... het is niet onmogelijk.
Oké. Okay. Ja,
absoluut niet.
Nee, maar Koert is een realist.
In mijn voorspellingen heb ik wel... eigenlijk volgens mij alleen maar overwinningen...
Ja, je hoopt dat ze je dan de week daarop weer vragen.
Je hebt elke wedstrijd gespeeld dat ze zouden winnen.
Nou, tot nu toe gaat het wel redelijk goed volgens mij.
Ja, laatste 4 wedstrijden dan.
Ja, ja. Je hebt ook nog scoort Groningen de eerste helft of de tweede helft.
Oh ja.
Oké. Dat doe je samen met John de Jonge, de voorzitter van de supportersvereniging.
Ja.
Moeten we hem nog even bij deze soort virtueel wetenschapskaartje sturen? Want die,
ja, met zijn schouder, hè?
Ja, is het? Ik zag hem nog lopen gisteren met Mitella.
Ja.
Oh,
maar,
hij is wel heen gegaan.
Hij is wel heen gegaan. Hij werd, hij werd volgens mij door Matthias Mulder, supporterscoördinator van Groningen, gereden gisteren. Dus,
Oké.
Nou ja, dat vind ik dan wel weer mooi van de club, dat ze dat op die manier doen, hè?
Dus, heel mooi.
Natuurlijk.
Ja, ja, beterschap.
En Matthias Mulder kennende met het resultaat van de 3-0 gisteren... was het ook een gezellige terugreis.
Was ten zeker. Daar zal zij mee.
zijn we klaar?
Ja.
Oké. Okay. Of hebben we nog iets in te brengen verder? Nee, hè?
Nee.
Dan gaan we naar Koerts. Nee, sportmoment van de week, jongens. Oh, hallo, kom op.
Maar dat kan er maar één zijn.
Vertel.
Ja. Vraag je mij?
Ja.
Jan Kluppie.
Oh, Feyenoord.
Ja.
Tegen Marseille, ja.
Was toch
denk je dat het genoeg... Ja, het was, was geweldig. Maar denk je dat het genoeg is? Ik ben bang van niet.
Het gaat wel stormen daar.
Ja, ze hebben weer verloren, hè, Marseille, van Peter Bos.
Klopt.
Dus het is daar niet gezellig nu. Dat kan voor Feyenoord heel goed uitpakken natuurlijk. Maar ja, je kan ook natuurlijk iets activeren in zo'n... tegenstander.
Ja, maar ik vind het wel mooi wat het allemaal teweeg brengt bij zo'n club. Hè? En ik gun het ze ook van harte. Mooie club, mooi volks, mooi, ja.
Was dat niet iets voor jou geweest? Leeft.
Ja, natuurlijk. Maar ja, het niveau, hè?
Kwamen ze... Nee, was het nooit... Want Stoke City hebben we het wel eens over gehad.
Nog steeds?
Ja, ik blijf er wel over beginnen. Lef, jongen, jij... Lef was bijna een Engelsman geweest. Gewoon een halve Engelsman. Maar Feyenoord of zo, dat was nooit... Er zijn nooit andere clubs, zeg maar, van dat kaliber of Feyenoord zelf nooit bij jou geweest?
Nou, niet dat ik weet.
Nee. Nou ja, misschien voor je zoon.
Ja.
Ja.
Dat zie ik eerder gebeuren.
Ja, het zou toch mooi zijn dat er toch nog een succesvolle Elsje.
Bleek er nog een sportmomentje?
Nou, ik moest zo lachen om een foto die ik op Twitter voorbij zag komen van Robin Prupper, die eventjes door
Van Hanswinkel
veld op werd gezet. Heb je die gezien?
Heb je niet gezien?
Topfoto.
Ja, topfoto. Ja. Bij Twente was natuurlijk op bezoek bij Heracles. Prupper is natuurlijk naar Heracles gegaan. Heel veel, of naar Twente gaan, heel veel gezeur geweest. En Twente op de duur moest het veld op voor die warming-up. En verwachting was natuurlijk dat Prupper niet een heel hartelijk welkom zou krijgen. Dus hij loopt voorop. Ja. Op het moment dat hij het veld betreedt, doet Van Wolfswinkel zijn armen zo helemaal breed. Daarmee houdt hij de rest van het team tegen. Waardoor Prupper dus in zijn eentje dat veld moest betreden van FC Twente. Ja.
Heel goed.
En daar is dus een foto van gemaakt. Die moet je wel eens opzoeken.
Ja,
die
topfoto, ja.
Echt geweldig, echt geweldig.
Prupper heeft helemaal niks door. En daarachter zie je die boevenkoppen van ook van Flap en zo.
Ja, lach,
die zitten ook in het complot. Volgens mij hadden ze dit allemaal onderling afgesproken.
Ja, geweldig, echt geweldig.
Ja, heel mooi, heel leuk. Ja, inderdaad, een mooie voetbalhumor. Moeten we het nog over het scheidsrechterskorps hebben?
Nou ja, je bedoelt het VAR moment bij PSV.
Ja.
Ja.
Ik
wordt weer steeds wat nieuws verzonnen.
Het wordt er steeds gekker.
Ja, maar ik snap niet hoe een scheidsrechter kan zeggen dat dat moment geen invloed had op het doelpunt. Want als die gewoon afgevlagd was, omdat hij buitenspel stond toen hij die bal ontving.
Wat hij stond,
was dat doelpunt nooit gevallen. Nee. Dus het heeft altijd invloed op het doelpunt. En ik snap aan de andere kant wel dat je, ja, je moet afvragen, tot hoe ver gaan we terug?
Nou ja, maar dit was geen twijfel.
Volgens mij ook geen twijfel. Nee. Ik vond het belachelijk.
Daar kon je eerder. Wie stond toen in de bekerfinale met zijn hak buitenspel? Tadic?
Ja, Tadic of Robbie toch? Een van de twee.
Maar die stond met zijn hak buitenspel. Die deed helemaal niet aan het spel mee. Bal ging. Kijk, dan snap ik het nog. Als je dan toch gaat twijfelen over invloed op de aanval. Ja. Dat je die had door goed gekeurd, zeg maar. Maar dit sloeg nergens op. Nee. Want dat zou dus betekenen dat je bijvoorbeeld
buitenspel kan gaan staan.
Ja, maar het ging helemaal omdat er een nieuwe aanval was ontstaan. Ja, ja. Omdat Vinicius de bal terugspeelde.
Over de middenlijn.
Ja.
Kom op. Dat kan toch niet.
Wat trouwens nog niet over hebben gehad. En dat is de blessure
van. We gaan stoppen. Oh.
Van Te Wierik.
Oh.
Want dat leek na die wedstrijd tegen Heracles in eerste instantie wel mee te vallen.
Ja.
Nou zou die vrijdag dus voor de eerste keer weer gaan meetrainen. En Buijs gaf vrijdag aan. Want de persconferentie was voordat die training begon. Even zien hoe het gaat met Te Wierik. En dan kunnen we een afweging maken of die bij de selectie zit. En misschien wel kan gaan spelen. Dus als je dat dan hoort, dan denk je, nou, hele week niet getraind. Gaat de eerste keer weer meedoen. Zal waarschijnlijk bank worden. En dan volgende week weer spelen. Maar we spraken hem gisteren eventjes in Walwijk.
Bij de McDonald's.
Nee, dat niet. Daar zat ik alleen. Maar dat gaat nog helemaal niet goed.
Oh.
Hij heeft nog steeds ontzettend veel pijn. Hij zei, ik ben vrijdag 5 minuten op veld geweest en toen maar weer naar binnen. Het gaat gewoon niet.
Is hij te lang doorgegaan?
Nee, maar dat incident.
Nee, maar bij die wedstrijd, hè? Want daar ging het.
Nou ja,
hij wilde het doorgaan.
Dat werd bonje.
Ja.
Want hij gaf aan, richting de kant, ik wil eruit.
Ja, wel.
Ja, en Buijs zei, gaat er niet uit, je wacht maar tot de rust.
Huh?
Maar hij werd gewoon misselijk van de pijn.
Mm-hmm.
En toen zei hij tegen de scheidsrechter, ik wil eruit. Nee, niks. En toen werd Van Hintem, die kreeg dat dus allemaal mee.
En toen die werd toen wit heet. Op zijn heup.
En die duwde hem toen. En toen raakte hij geblesseerd.
Ja. Oh, Van Hintem.
Nee, maar hij heeft dus bij zijn, bij zijn heup, heeft hij zit een bot. En daar komen heel veel dingetjes samen. Zo'n aanhechtingsplekkie. En ja, dat doet gewoon, zegt hij, zoveel pijn nog steeds. In Walwijk moest hij hem een klein hekje of zo overstappen. Zegt, dat gaat gewoon niet.
Nee.
Dus ja, ik hoop dat zich nog gaat herstellen, maar.
Nou, dat worden veel verdedigingsfouten nog de komende 3 weken.
Het is toch wel zuur, want als je ziet, Te Wierik en Van Hintem is toch denk ik wel een goed koppel gebleken.
Op dit moment het sterkste koppel wat je hebt.
Ja. Gewoon degelijk, niet te al te gekke dingen doen.
In ieder geval heb je niet meer dat ze met miscommunicatie onder ballen doorgaan en geen rugdekking.
Ze elkaar natuurlijk door en door.
Ja. Maar dat vind ik wel raar ook weer. Te Wierik is geen pieper, toch?
Nou ja, en dat is dus ook wat hem zo stoorde. Dat hij zegt van ja, iedereen kent mij hier wel binnen de club.
Ja.
Ik ga altijd door, ik laat me.
Maar Buijs dus toch ook?
Buijs dus ook, zou je zeggen. Maar ja, die heeft dat gewoon totaal verkeerd ingeschat toen. En toen ik zeg, we hebben het heb die maandag of dinsdag, weet ik veel, zijn we gaan zitten, hebben we het allemaal uitgepraat. Dus alles wat dat betreft wel weer helemaal goed. Maar ja, er was toch wel een conflictje toen.
Buijs wilde natuurlijk niet dat hij eruit ging. Wist ook van, ja, shit.
Nee, maar ja, Buijs had zoiets, wacht even tot de rust. Want dan scheelde het een wisselmoment. Ja, als het niet meer gaat, dan gaat het niet. En ja, dan moet je desnoods maar beslissen, als je dat wisselmoment nog niet kwijt wil, om 2-3 minuten met 10 man te gaan spelen.
Ja.
Ja.
Had gisteren ook niet uitgemaakt.
Nee, ja. Eens.
Nu zijn we echt klaar.
Prima.
Lef, fijne vakantie nog met je vader. Lekker veel voetballen, veel voetbal kijken. En Koert, heel erg bedankt. Stefan natuurlijk ook. We gaan eruit met Koert's klassieker. Nog een toelichting, Koert. Waarom dit nummer bijvoorbeeld?
Ja, lekker ontspannen. Beetje disco-nummertje. Niet al te druk maken over wat er komen gaat.
Oh ja, Mr. Positivo.
Ja, Mr. Positivo.
Ja,
lekker.
Blijven geloven in onze essay.
Kijk.
Zo.
Jamiroquai, Can't Heat. Dankjewel, beste.
Yes.
Mooi, lekker nummertje thuis. But then my chance to get to heaven slain him. Oh, I used to worry about the future, but then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree, no, 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 until I took a trip to the other side of town. Yeah, yeah, yeah. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, down. Keep.